gaat het om? Het gaat om dat we overweldigd kunnen worden en overweldigd kunnen zijn van de aanwezigheid van God. De aanwezigheid van de Heilige Geest. En daar mogen we om vragen. Holy Spirit, you are present here. Dat betekent Heilige Geest, u bent hier aanwezig. U bent hier. En ik hoop van harte dat je dat helemaal gelooft. Dat de Heilige Geest hier is. En dat de aanwezigheid van de Vader hier is. En dat we niet zomaar... Kijk, vanmorgen ben je opgestaan. Vanmorgen ben je gekomen. Niet omdat je toevallig ergens moest zijn. Maar je bent gekomen omdat je verlangt naar meer van God. En het doel van ons bij elkaar zijn, is dat we elkaar opbouwen. Dat we elkaar bemoedigen. Dat we zeggen tegen elkaar, Jezus is hier. Want Jezus, hij heeft woning gemaakt in je hart. Je hebt de Heilige Geest ontvangen. Dus als jij komt, dan komt Jezus met jou mee. Als jij komt, dan komt de Heilige Geest met jou mee. En waar twee of meer in zijn naam bij elkaar zijn, daar is hij in het midden. En ik wil jullie vanmorgen meenemen in een geschiedenis uit Handelingen. Niet omdat het om die geschiedenis gaat, maar het gaat erom dat je leert luisteren. Het gaat erom dat je gaat zien hoe belangrijk het is om, ondanks soms dat je denkt van, hé, hoe kan dat nou dat God dat zo doet? Dat je geleid wordt en dat je gehoorzaam gaat zijn aan die stille, zachte stem. Ik zeg stille, zachte stem, want de Heilige Geest spreekt soms heel zachtjes in je hart. En daar wil ik jullie voor meenemen in een geschiedenis uit Handelingen 8. En ik heb een heel mooi ding gekregen om... Kijken of dat het werkt. Moet ik hem aandoen? Oh ja. Oh hier. Dat is volume. On. Ja. Ja, je moet mij niet meer... Ik heb niet zoveel met techniek, sorry. Hé, hey, daar komt hij. Handelingen 8, vers 1 tot en met 18. Jullie kunnen allemaal wel meelezen. Maar ik ga toch voorlezen, omdat dubbel is eens zo dik. Hè? Dat helpt altijd. En als je een Bijbel bij je hebt, dan is het nog mooier om mee te lezen. Want dan heb je het zelfs drie keer. Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. En Filippus ging naar de stad Samaria en verkondigde hun de Messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei, toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte. Veel mensen werden bevrijd van onreine geesten die hen onder luid geschreeuw verlieten. En tal van verlamden en kreupelen werden genezen en daardoor ontstond grote vreugde in de stad. En dan verderop in die geschiedenis, vanaf vers 29 tot en met 35. Moet je nagaan, hè? Daar staat dus Filippus dus midden in een opwekking, hè? Eigenlijk. Een hele stad wordt geraakt door het evangelie. Wonderen en tekenen gebeuren. En dan gebeurt het volgende. Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, dat moet je even onthouden. Een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij, die minister, was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden. En hij zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. En de geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in de wagen. En Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde: hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? En hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. En dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De enig vroeg aan Filippus: kunt u mij zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Even terug, laat ik het even bij. Er was een opwekking ontstaan in Samaria. Filippus, een van de diakenen uit Jeruzalem, was gevlucht voor de vervolging die in Jeruzalem was ontstaan. En Stefanus was vanwege zijn openlijke aanklacht aan de Joden voor de kruisiging van Jezus, waar hij over gesproken had, behoorlijk scherp en duidelijk, was hij gestenigd. En dat had de zaak behoorlijk geschud, zeg maar. Het was echt heel moeilijk. En eigenlijk was dat nodig. Want ook al denken wij wel dat God moeilijke dingen in ons leven voorbij laat gaan, hij staat wel toe dat als het past in zijn plan, er moeilijke dingen voorbij komen. En dat was daar ook zo. Want wat was er eigenlijk aan de hand? Jezus had een opdracht gegeven in Handelingen, vlak voordat de Heilige Geest over de discipelen was uitgestort. Hij zei: jullie zullen mijn getuigen zijn. Eerst in Jeruzalem. En daar waren ze niet vandaan te slaan. Het was heel gezellig in Jeruzalem. Het was heel fijn in Jeruzalem. De gemeente kwam bij elkaar in Jeruzalem. Dagelijks werden de mensen toegevoegd in Jeruzalem. Maar Jezus was verder gegaan. Hij had gezegd: je moet ook naar Samaria. Naar Judea. En naar de uiteinden van de aarde. Dus er was schudden nodig. En dan denk je, ja, dat is hard, hè? Dat er dan iemand gestenigd wordt. Maar je moet niet vergeten dat het perspectief van de christen is niet gericht op deze aarde. Maar zoals het leger des heils het altijd zo mooi zegt: als wij sterven worden wij bevorderd tot glorie. Dus het perspectief van Stefanus was de hemel. En hij zag Jezus toen hij daar gestenigd werd. Ha, vol. Want de Heilige Geest was in hem en bij hem. Mensen waren boos. Maar ook dat had Jezus gezegd. Want als je mij verkondigt, dan ben je soms een steen des aanstoots. En een rots der ergernis. Mensen stoten zich soms aan het woord. Jezus was zo duidelijk geweest. Hij had gezegd: ga niet weg uit Jeruzalem totdat de Heilige Geest over je gekomen was. En nu was Filippus was gevlucht, was op weg naar Samaria. Ik weet niet of hij gevlucht is of dat hij gewoon gegaan is. En het woord was werkelijkheid geworden. En er was zoveel kracht. Demonen vluchten. Mensen werden genezen. En er was een opwekking. Er was van alles aan de hand. De Heilige Geest die bevestigde de woorden die hij sprak. En als die mensen aanraakten, dan gebeurde er van alles. Zelfs onder zijn woord kwamen mensen tot bekering. Het was fantastisch. Er wilde zelfs iemand datgene wat, ja, toen, en de apostelen kwamen en de mensen werden vervuld met de Heilige Geest en het woord dat groeide. En dan moet je nagaan wat er dan gebeurt. Filippus die is natuurlijk helemaal vol van wat er allemaal aan de hand is, toch? Ik zou denken van ja, dit is waar ik voor geroepen ben. Dit is mijn ding. Ik maak het mee. Er komen mensen genezen. Mensen worden bevrijd. Deuren gaan open. Het is fantastisch. En dan zegt de Heilige Geest, midden in die opwekking, tegen deze man die de oorzaak is geweest van deze opwekking, waarvan u zou kunnen zeggen: hé. Kom door mij, hè. Had hij kunnen zeggen, toch? Ja, Zo zijn wij mensen toch vaak of niet? Niks menselijks vreemd. We kennen het allemaal. Nou, jullie natuurlijk niet, maar ik wel. Dan zegt de Heilige Geest, ga naar de eenzame weg die van Jeruzalem naar Gaza loopt. Nou, er was echt helemaal niemand daar, dat kan ik je vertellen. Want dat is namelijk midden in de woestijn. Ja, hier heb ik dat nou goed gehoord. Is dat echt wat u wilt? Moet ik daar echt heen? Maar ik ben nodig hier, want die opwekking die moet doorgaan. Kan toch niet? Ja, Filippus. Je moet gaan naar die weg, naar die eenzame weg. Daar ben je nodig. En Filippus, ik denk dat hij er wel even over gedaan zal hebben. Menselijke wijs gesproken. Maar hij gaat. En dan zit je daar. Langs die eenzame weg. Misschien heeft hij op en neer gelopen. Heer, waarom ben ik hier? Er gebeurt helemaal niks. Ik zie niks. Ik voel niks. Ik ben toch nodig in die opwekking. Heer, waar, heb ik u wel goed verstaan? Weet u wel zeker dat ik hier moest zijn? Staat niet bij hoe lang die daar gezeten heeft, hoe lang die daar gestaan heeft, hoe lang het geduurd heeft. Maar plotseling ziet hij aan de horizon een stofwolk. En het komt vanuit Jeruzalem. En daar is een meneer in een wagen, hij weet helemaal nog niet. Hij ziet alleen een wat grotere groep mensen. En die komen dichterbij en hij ziet waarschijnlijk soldaten. Met lansen, schilden, speren. Zwaarden. En hij denkt van, hé, dat moet wel iets bijzonders zijn. En de Heilige Geest zegt tegen hem, van dit is waarom ik je hier gebracht heb, ga naar die wagen toe. En omdat hij nu weet van, hé, dit is niet voor niks dat ik hier ben, rent hij, zo staat het er ook lekker. Hij springt op en hij rent erheen. En dan komt hij bij die reiswagen. Ik weet niet hoor, ik weet niet of dat de wielen onder gezeten hebben, maar misschien was het wel gewoon een draagstoel. Met paarden of met mannen eromheen. Maar hij moet eerst over een drempel heen. Hè? Want vergis je niet, hij zal ook de wet gekend hebben. Hij zal ook geweten hebben van, je mag niet zomaar naar een onreine persoon toe. En hij moet die drempel over. Dat moest hij al toen hij naar Samaria ging. Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Ik weet overigens niet of dat Filippus een Jood was. Een Jood was of een Griek. Maar ik denk dat het een Jood was. Dus hij kende de wet. Hij moest die drempel over. En dan gaat hij dat doen. En dan komt hij bij die wagen. En dan ziet hij dat die man. Die man heeft een boekrol. En ik denk niet dat hij zelf gelezen heeft. Maar dat hij iemand had die dat aan hem voorlas. Want het werd hardop gelezen. En hij is al gekomen bij Jesaja 51. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap. En als een lam dat stil is bij zijn scheerders, deed hij zijn mond niet open. Hij snapt er helemaal geen jota van. Nog joods trouwens, jota. Hij snapt er helemaal niks van, die man. Over wie, zegt hij, zou de profeet... Filippus, die wordt kennelijk op de een of andere manier, mag die erbij komen. Want ja, als de Heilige Geest dingen doet, dan doet hij het ook goed. Dus hij mag zelfs in die wagen gaan zitten. En dan, ja, we zijn natuurlijk even kennis gemaakt. Ik ben, kom van de Kandaken van Ethiopië. En ik ben die en die, en zijn naam staat er overigens niet bij. Maar... Dan raken ze in gesprek en dan durft Filippus te zeggen van, begrijpt u nou eigenlijk wat u leest? Dus dan moet je ook over een drempeltje heen, hè? We hadden ook gewoon over het weer kunnen praten. Of over van, waar ben u naar onderweg? Of wat. Maar hij moet dat drempeltje over en hij zegt, begrijpt u wat u leest? Nou, zegt die man, om heel eerlijk te zijn, ik snap er helemaal geen hout van. Helemaal niks. Nou, zegt Filippus, Ik denk dat ik wel weet waar het over gaat. En dan begint hij hem te vertellen over Jezus. En hij vertelt hem over wat er gebeurd is in Jeruzalem. En hij vertelt hem over het feit dat Jezus gestorven is. En dat het bloed van Jezus reinigt van alle ongerechtigheid. En hij vertelt over de bevrijding die mogelijk is door het offer van het lam. En dan, wow, wat gebeurt er met deze man? Deze man wordt zo geraakt door de aanwezigheid van de Heilige Geest in Filippus. De Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, staat er in het woord. Dat hij zich bekeert. 180 graden omdraait. En dat hij zegt, oh, dat is er. Nou, nu begrijp ik het. En dan zegt hij, daar is water. Wat is er tegen dat ik gedoopt word? Moet je nagaan hoe enthousiast hij was. En wat Filippus allemaal in die korte tijd aan hem heeft kunnen uitleggen. Dat het belangrijk is om gedoopt te worden als je je hart geeft aan Jezus. En dan Filippus zegt, als je van ganse harte gelooft, dat is de enige voorwaarde. Nou, kom op. Ze stappen samen uit. En hij wordt gedoopt. En dan gaat die man, zo staat er, gaat verder in blijdschap. Hoe zouden wij nou verder gaan? Hij heeft nog steeds die boekrol. Hij weet niet dat Filippus inmiddels, dat noemen ze Filippusreizen, die is heel erg anders terechtgekomen. Door de Heilige Geest geleid. Zou ik ook wel eens willen meemaken, zo'n Filippusreis. Lijkt me geweldig. Ja, wie niet, hè? Hij was in een heel ander gebied terechtgekomen. Maar deze man die gaat verder. En wat zou je doen? Ik denk, nou, ik heb dat boek. En ik ben toch nog verder op reis. Dus laat ik verder lezen. Moet ik iets vertellen over die eenug? Hij was een eenug en hij was in Jeruzalem geweest om te aanbidden. Wie weet wat een eenug is? Vertel maar. Wat is een eenug? En wat betekent dat? Mag het best hardop zeggen. Hij is gecastreerd, ja. Om bij de koningin van Ethiopië te mogen functioneren, want de koningin was onderdeel van de harem, werd een man ontmand. Dat was een hoge prijs die je moest betalen voor een hoge functie, want hij was minister van Financiën, hij was schatbewaarder van de koningin van Ethiopië. Daar had hij een hoge prijs voor betaald, maar in de wet, want hij ging namelijk naar Jeruzalem om te aanbidden. En hij kwam in Jeruzalem en ze zullen gedacht hebben van, hoge Piet. Die moeten we met egaar behandelen, toch? Daar moeten we voorzichtig mee zijn, want Ethiopië was ook wel een hele belangrijke plaats in die tijd. Ze dachten dat het bijna het einde van de wereld was. En je weet, bij Salomo was ook al iemand geweest uit Ethiopië. En ja, moeten we nou met die man? Want die man is ontmand en de wet zegt dat als je ontmand bent, mag je niet in de tempel. De Heer zei tegen Mozes, zegt tegen Aaron, als een van je nakomelingen een gebrek heeft, mag hij niet aantreden om voedsel aan te bieden aan zijn God. Dat geldt voor alle komende generaties. Niemand met enige lei gebrek mag als priester aantreden. Niemand die blind is of verlamd of misvormd. Niemand met een abnormaal ontwikkelde ledematen. Niemand wiens ledematen na een botbreuk vergroeid zijn. Niemand met een gebochelde of dwergachtige gestalte. Niemand met staar, niemand met zweer of uitslag. Niemand met verpletterde zaadballen. Dat was wat er gebeurd was. Dan staat er keihard, hè? Dus deze manier mocht helemaal niet in de tempel om te aanbidden. Dus wat hebben ze gedaan om hem toch iets te geven, omdat hij zo belangrijk was? Hebben ze met de boekrol, want dat was heel kostbaar. Dat was iets wat met de hand geschreven was. Dat was enorme high value, zeg maar. Hebben ze hem die boekrol gegeven? Want ze moesten hem toch iets geven. Want in de tempel mocht hij niet komen. En omdat hij toch, misschien aangestoken door wat er ooit in de tijd van Salomo gebeurd was, toen de koningin van Ethiopië op bezoek was en de wijsheid van Salomo had geweten, was hij toch nieuwsgierig naar de God van Israël. En hij was, ik denk dat hij gelovig was. En daarom God wilde zoeken en wilde aanbidden. En omdat hij die boekrol toch bij hem had, denk ik, dat kan ik theologisch niet hard maken, maar het zou me wel heel logisch lijken, ging hij verder lezen. En hij ging verder lezen En kwam uiteindelijk bij Jesaja 56, vers 4. En daar staat een tekst die we misschien alleen voor hem. Alleen voor hem. Geschreven was. Want daar staat. En laat de eenug niet zeggen. Ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer, de eenug die mijn Shabbat in acht neemt. Die keuzes maakt naar mijn wil. Die vasthoudt aan mijn verbond. Hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam. Een naam die onvergankelijk is. En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om hem te dienen. En zijn naam lief te hebben. Om dienaar van de Heer te zijn. Iedereen die de Shabbat in acht neemt en niet ontwijkt. Iedereen die zich vasthoudt aan mijn verbond. Hem breng ik naar mijn heilige berg. Hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal het huis van gebed zijn voor alle volken. Is het niet fantastisch? Hoe is God geïnteresseerd in de ene mens? En hoe is de Heilige Geest geïnteresseerd in die ene man? Hoe belangrijk is het om in de presence van de Holy Spirit, om in de aanwezigheid van de Heilige Geest, dag aan dag te zijn? Wie weet hoeveel uren er in een week zijn? Of hoeveel minuten is het eigenlijk? Ik heb het opgeschreven. 10.080 minuten. Daarvan ben je er 80 of 90 in de kerk. Hoeveel minuten verlangt God bij jou en in jou te zijn? Door jou te werken? Hoeveel minuten denk je dat de Heilige Geest in jou aan het werk is om jou te genezen? In jou aan het werk is om jou over die drempel heen te helpen van... Besef je wel wat je leest? Weet je wel wie je bent? Weet je wel waar je voor leeft? De Heilige Geest wil zo graag die overige 10.000 minuten door ons heen en in ons bezig zijn en werken. Jezus heeft gezegd, als je gelooft, zoals de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Ben jij de Filippus van vandaag? Ben jij bereid om de fijne atmosfeer, fijne aanwezigheid, waar je je soms kunt voelen als in een opwekking, te verlaten onder leiding van de Heilige, alleen als hij het zegt, hè, om naar die persoon toe te gaan die hij graag wil dat jij ontmoet. Want God heeft een uniek plan met jouw leven. En wat zo ontzettend leuk en mooi is dat God altijd zoekt naar mensen die bij jou passen, waar hij jou naartoe kan sturen. Want jij bent uniek. Jij past in dat plan wat de Heilige Geest met jou heel persoonlijk heeft. Misschien voel je je soms wel een beetje als die enig. Dat kan, hè? Dat je denkt, ja, ik ben helemaal niet zo belangrijk. Ik heb zulke lelijke dingen gedaan. Ik ben afgesneden van het leven. Ik ben het niet waard. Dat mag je weten. Dat mag je weten. Oh. Doet dit nog? Dat God interesse heeft voor jou. Voor jou. Voor jou. Jezus raakt de mensen aan. Eén voor één. Hij reisde naar Samaria. Voor één mevrouw.
bij de put. En hij vertelde haar de waarheid over haar leven. En doordat hij haar aanraakte met zijn liefde, veranderde er een stad. Hij stuurde Filippus, wat lijkt toevallig, hè, omdat er vervolging was geweest, naar hetzelfde Samaria. En de hele stad kwam tot bekering. Ben je bereid om in de aanwezigheid van de Heilige Geest te zijn? Zodat als jij in de supermarkt loopt en je bent boodschap aan het doen bij de Lidl of bij de Jumbo. En de Heilige Geest zegt tegen je, daar loopt iemand met een verschrikkelijk verdriet. Ga er maar heen. Ga er maar naast lopen. En vraag maar wat je kunt doen voor haar of hem. Mag de Heilige Geest jou vragen om dat te doen? Wil je dat graag? Ben je bereid? De wereld is in grote nood. De Bijbel zegt in barensnood. En hij wacht op de openbaarwordingen van de Zonen Gods. De Heilige Geest is niet aan ons gegeven, of niet alleen, voor onszelf. De Heilige Geest is aan ons gegeven, zodat waar wij komen, niet om wat wij doen, maar om wie wij zijn, invloed te hebben. Invloed te hebben omdat wij genezen zijn. Invloed te hebben omdat wij het besef hebben gekregen dat zelfs al zouden onze, ik zeg het nog maar een keer, zaadballen verbrijzeld zijn, dat we toch welkom zijn bij God. De Heilige Geest wil zo graag in deze wereld zijn invloed door laten werken. Je bent gekocht en betaald door het bloed van het lam. Je bent niet meer van jezelf. Maar hij heeft je gekocht. Mag hij? Vader, we danken u dat u een geweldig plan heeft met ieder van ons. Of dat we nou 10 zijn, 9, 12, 88, 17... aan alle leeftijden wel opnemen. U heeft een plan met ieder van ons. Want u houdt van ons. En u heeft ons uw Heilige Geest gegeven. Heer, zelfs in de gevangenis waar Paulus en Silas zaten. Daar kwam u omdat ze samen u aanbaden. En daar ontstond een aardbeving en alle deuren gingen open. Heer, en dank u wel dat u bij ons bent als we met meer dan 2 zijn. Heer, en dank u voor de invloed die wij met elkaar mogen hebben in deze wereld. Heer, ik geloof in wonderen. Ik geloof echt in, maar het belangrijkste wonder wat er kan gebeuren in een mensenleven, is dat hij gaat zien wat u voor hem of haar gedaan hebt. Dank u wel, Heilige Geest, dat u ons gaat schudden, diep van binnen. Zodat we gaan ervaren dat tekenen en wonderen de gelovigen zullen volgen. En dat we in uw naam van alles mogen doen. Heer, maar dat vereist dat we bereid zijn om te luisteren. En niet alleen te luisteren, maar ook te gaan. Gehoorzaam te worden aan uw zachte stem. Want Heer, u verlangt ernaar dat iedereen in deze wereld behouden. In Jezus' naam. Amen.